Over de ezel. Alleen, zover komen we niet eens met het verhaal van Biliam. Dat zijn drie lange hoofdstukken in Numerie. We komen alleen toe aan het eerste hoofdstuk. In de eigen gemeente hou ik er een aantal preken over Biliam. Maar er zit al genoeg in het eerste hoofdstuk om vanmorgen bij stil te staan. Dus we gaan met elkaar uit Numerie 22 het eerste deel lezen over het verhaal van Biliam en Balak. Biliam die Israël zal gaan vervloeken en uiteindelijk zal het een zegen worden. Numeri 22, vers 1 tot en met 20. Israël is dan in de woestijn op weg naar het beloofde land. En daarna trokken zij Israël verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan ter hoogte van Jericho. Balak, de zoon van Sippor, die in die tijd koning van Moab was, hoorde wat Israël de Amorieten had aangedaan. De Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël, omdat het zo talrijk was. Ze raakten in paniek en zeiden tegen de oudste van Midjan: die horde vreet hier de hele streek nog kaal, als een rund dat een veld afgrast. Balak stuurde gezanten naar Biliam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond, in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden: er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. De oudste van Moab en de oudste van Midjan gingen op weg. Ze hadden een beloning voor de waarzegger bij zich. Bij Biliam gekomen, brachten ze hem Balaks woorden over. Blijf vannacht hier, zei hij. Dan zal ik u daarna antwoorden wat de Heer mij zal ingeven. Dus bleven de Moabitische leiders bij Biliam. God verscheen aan Biliam en vroeg: wie zijn die mannen hier bij jou? Biliam antwoordde God: die zijn naar mij toegestuurd door koning Balak van Moab, de zoon van Sippor, met deze boodschap: er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen en spreek er een vloek over uit. Misschien kan ik het dan aanvallen en verjagen. God zei tegen Biliam: ga niet met hen mee en vervloek dat volk niet, want het is gezegend. De volgende morgen zei Biliam tegen Balaks gezanten: keer naar uw land terug. De Heer geeft mij geen toestemming om met u mee te gaan. De Moabitische leiders vertrokken en toen ze weer bij Balak terug waren, meldden ze hem dat Biliam geweigerd had met hem mee te komen. Opnieuw stuurde Balak gezanten, maar daar meer dan de eerste keer en met groter aanzien. Bij Biliam gekomen zeiden ze: dit zegt Balak, de zoon van Sippor: laat niets u ervan weerhouden naar mij toe te komen. Ik zal u rijk belonen en ik zal alles doen wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek over dat volk uit. Biliam antwoordde Balaks dienaren: ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets, maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de Heer, mijn God. Maar blijf ook u een nacht hier, dan kan ik horen wat de Heer mij ditmaal zal zeggen. 'S Nachts verscheen God aan Biliam en zei: als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan maar met hen mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. op Israëls woestijnreis is echt heel veel gebeurd. En we kennen die verhalen en je kunt ze nalezen in die Bijbelboeken. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En sommige van die verhalen die worden heel kort en sober beschreven. In zomaar een enkel vers. Bijvoorbeeld het hoofdstuk hiervoor, het verhaal van de koperen slang. Nou, je kent het nog van de zondagschool. De meester of juffrouw had er zo'n prachtig verhaal bij. Maar het zijn in de Bijbel maar 6 versen. Zo'n pericoopje. Maar dan het verhaal van Bileam. Dat zijn 3 lange hoofdstukken geworden in Numeri. En met de schriftlezing van zojuist hebben we nog niet eens het eerste hoofdstuk helemaal uit kunnen lezen. Hebben we nog maar de aanloop gehad op waar het uiteindelijk op aan moet komen. Dat dan die Bileam uiteindelijk bij Israël komt om daar te vervloeken. Maar toch is het bepaald geen saaie aanloop, deze verse. Want je merkte, hoe het verteld is, is heel beeldend en levendig. En in het verband van het hele verhaal merk je op een gegeven moment, er zitten allerlei, er zit ook humor in dit verhaal. Hier begon het al met Balak en Bileam die elkaar steeds misverstaan, langs elkaar heen praten en hoe je dan steeds precies het tegenovergestelde krijgt, wat de een wil en de ander wil. Het moet ook voor de Israëliet genieten geweest zijn om dit verhaal te horen en steeds weer opnieuw te horen en het verhaal door te vertellen. Maar dat niet alleen, er zitten ook zulke wijze geestelijke lessen. Alleen al in de aanloop van dit verhaal, rond die kernwoorden als zegenen, vloek, gehoorzamen, op weg gaan. Als we zo naar dit verhaal gaan kijken, dan komen we dus als eerste die koning tegen. Die koning van Moab, Balak. En we lezen gelijk hoe ontzettend bang hij en zijn volk is. We lazen in vers 3, ze waren buitengewoon bang, omdat het zo talrijk was, ja, ze raakten in paniek. Ook dat is weer prachtig verwoord. 2 werkwoorden is maar niet saai en dubbelop. Het tweede werkwoord is zelfs een werkwoord wat normaal ook gebruikt wordt voor overgeven en misselijk zijn. Dat betekent dus, ze voelden het in de maag, ze werden misselijk van angst. En let dan op waarom. Niet omdat dat volk nou tot de tanden toe bewapend was. Het begint ermee dat men bang wordt voor een volk dat zo talrijk is. En dat is wel opvallend. Dat is een heel, voor de Israëlieten een heel bekend woord als het gaat om zegenen en vloeken. Want hoe begint in de Torah het verhaal van Israël? Het was maar zo'n slavenvolkje in Egypte dat zo klein was, maar door de zegen van de Heer talrijk werd. Waarbij er ook een koning was die zo bang werd dat hij krachtige maatregelen nam. Farao. Ze moeten harder werken. Die vroedvrouwen moeten de kinderen maar doden. Maar die lieten ze juist in leven. En het volk werd toch talrijk. De Israëliet die dit verhaal gaat horen weet bij vers 1 eigenlijk dus al waar het op uit gaat lopen. Dat hier een volk ligt komt door de zegen van God die hen zo talrijk heeft gemaakt. Het wordt ook weer beeldend verteld. Oh, zo talrijk. Als runderen die het gras kaal komen vreten. Zoals in een weiland het helemaal precies kaal is. En als er een draad naar de volgende weiland is, zie je hoe hoog het gras daar staat. Die laten geen stukje meer over. En ze zijn precies voor mij terechtgekomen, staat er. Zo van, dat heb ik dan weer. Zo'n woestijn. En waar stoppen ze? Voor mijn neus. En als je niet sterk bent, dan moet je slim zijn. En dus heeft hij, en daar schrikt de Israëliet dan toch ook weer van als je dit verhaal leest. Oh, hij gaat occulte machten aanroepen. Hij gaat Bileam laten halen, een volk verderop, om ons volk te laten vervloeken. Wat kun je nou doen tegen een zegen? Ja, een vloek. Occultisme zouden we vandaag de dag zeggen. Want er zijn in deze wereld inderdaad duistere machten en krachten aan het werken. En een mens kan die aanbidden en we kunnen die aanroepen. het occulte is echt. Zoals Paulus schrijft in zo'n lange volzin in Efeze 6. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, hier tegen soldaten, maar tegen de geestelijke overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Toe maar, de duivelse machten. Daar ervaren wij in onze cultuur weinig van. Onze cultuur ervaart in deze tijden eerder een spirituele leegte dan dat het nou zulke machten ervaart. Soms denk ik, wij zijn in het Westen zo rationeel ingesteld, al eeuwen sinds de verlichting, dat wij die spirituele antenne daarmee helemaal afgestompt hebben. Ga maar eens naar andere landen en culturen. Afrika bijvoorbeeld. Dat is afgelopen jaar een paar keer in het nieuws geweest, omdat er ophef was bij het voetbal van bijvoorbeeld Senegal. Dat nationale elftal maakt op allerlei manieren gebruik van voodoo om geluk af te dwingen of om de tegenstander te frustreren. En dat is daar in dat hele land bloedserieus. En dus bij de Afrika Cup tussen Senegal en Marokko afgelopen januari kon de hele wereld meekijken dat er ophef ontstond toen die wedstrijd op gelijkspel eindigde en er penalties genomen moesten worden, dat er iets gebeurde bij dat doel van de keeper van Senegal. Want het geval was, men had daar die zweetdoek van die keeper magische rituelen bij uitgevoerd, zodat hen dat geluk zou brengen, maar de Marokkanen waren dat te weten gekomen en ze probeerden achter het doel te rennen en die handdoek af te pakken. Wij lachen natuurlijk, wat grappig. Tot je een keer zelf in het buitenland bent. En bijvoorbeeld rond een bepaalde tempel daar daadwerkelijk de koude rillingen krijgt en diepe duisternis ervaart. We zijn met Open Doors in verschillende landen geweest, in Azië en Afrika. En dan besef je, het is geen grapje. En ook wat daar met voedsel gebeurt, is bloedserieus. Er zijn daar kwade machten aan het werk. Een enkele week terug was ik ook met een aantal van jullie op de New Wine zomerconferentie. Daar sprak iemand die ervaring heeft met demonen uitdrijven. Hij woont in Rotterdam en maakt daar de meest bijzondere, wonderlijke dingen mee. Mensen die op de een of andere manier met het occulte in aanraking zijn gekomen en sindsdien echt daardoor achtervolgd worden. En ook hoe dat tot in de kerk kan voorkomen, dat er gemeenteleden zijn die op de een of andere manier toch occult belast zijn. Misschien omdat je op vakantie in het buitenland daar te makkelijk mee omgesprongen bent toen je daarmee in confrontatie kwam. En inderdaad, toen we in dat seminar met elkaar gingen bidden, en die spreker in het gebed vroeg dat wij al onze levensterreinen aan Gods hand gaven, en hij ging al die levensterreinen af, noemde hij een bepaald levensterrein, en opeens gaat iemand vlak voor mij diep zitten schreeuwen. Een diepe kreet van binnenuit, waarvan het duidelijk was, het was niet haar eigen stem. Er was bij haar blijkbaar een occulte belasting en ze wist nergens van. Nu ons land steeds seculierder wordt, moeten we daar volgens mij meer op voorbereid zijn. Want die spirituele leegte wordt ook meer en meer opgevuld door kwade invloeden. Het occulte is echt. Besef dat we niet op neutraal terrein leven. Ook in Nederland niet. Maar dat op aarde leven per definitie geestelijke strijd betekent. Het licht tegen de duisternis. Jezus overwinnaar tegen de Satan. Ook met betrekking tot mijn ziel. Al lijkt koning Balak dat ook wel weer enigszins oppervlakkig te begrijpen. Als hij dan Bileam vooral probeert over te halen door een grote aardse beloning hem voor te houden. Kom maar vervloeken, want dan krijg je veel geld en eer en roem. Alsof koning Balak ook iets van een nuchtere Nederlander heeft, door het ook weer niet al te serieus te nemen. Of anders gezegd, er eigenlijk weinig van begrijpt, die geestelijke wereld. Want bij Biliam aankomen juist met geld en roem, om hem zo te overtuigen, dat is natuurlijk niet het punt van Biliam, die zo ondergedompeld is in die spirituele wereld. Maar blijkbaar kan die koning ook weer niet anders kijken dan vanuit kaal eigenbelang. O, religie, geloof, spiritualiteit, dat heeft toch ook met eigenbelang te maken. Als ik me daarin wil mengen en invloed heb, dan geef ik gewoon geld en dan komen ze wel. O, je bent christen, je gelooft. Ja, precies, dat is omdat jij de dood eigenlijk niet aan kan, toch? Dan heb jij een liefdevolle vader nodig waar jij tot kan bidden. Dan heb je het op die manier fijn en hou je het op deze wereld uit. Dat respecteer ik. Kortom, religie, dat is voor mensen die eigenlijk vanuit eigen belang ook zo hun leven op orde proberen te houden. Wat een leeg en kaal wereldbeeld heb je eigenlijk. Als je niet anders dan zo naar de wereld kan kijken. Het is uiteindelijk toch eigenlijk altijd eigen belang. Tot en met ethiek, waarom jij dan goed doet, of waar het dan op aankomt, dat heeft uiteindelijk toch ook te maken omdat het je een goed gevoel geeft. Dat is eigenlijk toch uiteindelijk eigenbelang. Want evolutionair gezien en hoe wij als mensen hier zijn, is er ook niet heel veel meer dan dat toch. Een kaal wereldbeeld, maar het vreet ook ons, het vreet ook echt mij aan. Is alles toch niet gewoon leeg? En wat overblijft is de macht van geld. Zonder ethiek, omkoperij. Alles is te koop. Maar vers 18. Biliam antwoordde Balaks dienaren. Ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis. Toch ook weer iets van die humor in dat verhaal. Dan nog zou ik niets, maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de Heer mijn God. En dat is dan weer bloedserieus. Ik kan niets doen in die geestelijke wereld tegen die overmacht van Yahweh. Want er staat Heer in bloklettertjes. Dat is Yahweh, staat daar. Dat is de God van Israël. En hij noemt hem mijn God. Ergens daar honderden kilometers ver zit een occulte waarzegger die zegt, oh Yahweh, dat is mijn God. En daar heb ik diep ontzag voor. Hoe duizelingwekkend. Ja, in het Oude Testament al, breekt dat open. Yahweh is er niet alleen voor Israël. Het begint met stamvader Abraham voor Israël. Maar Abraham komt toch ook al Melchizedek tegen. Een priester van de Allerhoogste. En die zegent Abraham. En de zegen die Abraham krijgt is zodat hij tot zegen zal zijn voor vele volken over deze aarde. En zo werkt God ook heel duidelijk buiten de kerk, buiten Israël. Zodat zelfs Jezus als eerste aanbeden wordt door magiërs ver buiten Israël. Die Yahweh herkennen in astrologie, in sterrenlezen. Machtig is dat. God is niet in een hokje te proppen en niet alleen van de kerk. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat. Dat toetreders tot de kerk getuigen. Er gebeurde iets in mijn leven. Zo plots, zo onverwacht, zo mooi. Dat moet God geweest zijn. En zij geloven. De duivel kan een schild tegen God opzetten. Maar soms wordt er zomaar machtig doorheen gebroken. Of opeens zit daar iemand in een talkshow die onverwacht zegt te geloven. Omdat hij of zij iets hogers, iets onverklaarbaars heeft meegemaakt en hij kwam bij God uit. Zomaar een voetballer, een artiest, wat wij niet zouden verwachten. En de interviewer wordt wat ongemakkelijk en gaat maar door naar de volgende vraag. Maar zo bemoedigend. Want God werkt in mensen, ook buiten de kerk, want het zijn zijn schepsels. En het is zijn wereld. Sta er dan open voor op je werk, op school, in je straat, om te zien hoe God onder ongelovigen soms bijzondere dingen doet. En wees dan zelf ook vrijmoedig om daarop aan te sluiten. Ja, Biliam. Er wordt heel positief over hem gesproken in deze verse. Want ten eerste stelt hij zich dus heel afhankelijk op van God. Hij gelooft in God, maar ook als dan die boden komen om te zeggen, ga je met me mee, dat het voor hem niet vanzelfsprekend is, maar dat hij eerst zegt, ik ga wel naar God luisteren. En niet een kwartier bidden van, als jullie even gaan eten, dan ga ik wel even bidden. Een volle nacht, waarin hij wakker blijft voor een openbaring van de Heer. Hij weet iets van Psalm 75. Oost nog west verleent uw macht, ook geen bergland of woestijn, want God zelf zal rechter zijn. Waar u ook uw hulp verwacht, wat uw trotsheid oog beoogt, hij vernedert, hij verhoogt. Deze God, die moet het zelf bepalen. En beseft dat bij koning Balak helemaal ontbreekt. En trouwens net zo goed bij Israël daar in de woestijn. Vlak hiervoor, hè, Israël. Ze hadden niet 40 jaar door de woestijn hoeven lopen. Al veel eerder wilden ze het beloofd, mochten ze het beloofde land in. Maar ze waren zo eigenwijs en koppig dat God ze toch terugstuurde. Hadden ze toen maar iets van Biliam. Heer, als u links zegt terwijl wij rechts denken, gaan we toch links. Maar Biliam heeft hier al iets van Pinksteren. Van de Heilige Geest die de weg moet wijzen. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat slechts in u richting vindt. Heilige Geest, u moet mij leiden, u moet mij de weg wijzen. In grote dingen, maar ook gewoon in kleine dingen. En daarom is mijn leven gestempeld door afhankelijkheid en bescheidenheid. Ik weet het niet, maar u weet het wel. En jawel, God spreekt tot Biliam. Twee keer. In beide nachten. De eerste keer is het nee, ga niet mee. En Biliam gehoorzaamt, hij gaat niet mee. Wat natuurlijk een dappere keuze is. Want niet meegaan betekent misschien wel dat die koning zegt, niet naar mij luisteren. Straks staat hij met een leger met een zwaard voor zijn deur. Hoe durf je tegen de koning in te gaan? En de tweede keer met een nog machtigere delegatie, maar ook daar laat hij zich niet intimideren. Ik ga eerst een nacht bidden. Kijk, hier is het besef nogmaals, Gods woord is machtig. En hoe dwaas zou het zijn om niet naar de stem van de Heilige God te luisteren? Zilver en goud zijn dan toch lachertjes. Die laten dan toch zien dat je het niet begrepen hebt. Al zou God je ergens de rimboe insturen. Ik las ooit een keer een interview met een zendeling die echt met een heel gezin ergens ongeveer in de rimboe zat. Ik dacht, wie doet dat nou? En dat die zendeling zei, er is geen betere plek dan waar God je wil hebben. God wilde mij daar hebben. Dan zal het ook wel goed komen, toch? En hij gaat er dus niet tegen in. Iets wat Jona wel deed. En hij laat zich dus niet omkopen. Iets wat die knecht van Elisa toen wel deed, bij Naaman. Geef me dan toch nog maar wat kleden en wat goud. En hier wordt buiten de kerk God dus meer gevreesd dan binnen de kerk. Want hij weet van de kracht van Gods woord. De kracht van Gods zegenen. En als God zegent, wie zal dan vervloeken? Zo simpel is het voor hem. Zo simpel als het voor Paulus is, die alles kwijtraakt, zijn leven op het spel zet, maar dan zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zo simpel is het. En Paulus zegt dan verder, die zelf zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, zal hij mij in die onbegrijpelijke weg toch niet beschermen met zijn engelen? En zo overwint hier Gods macht en Gods genade. Gods genade voor Israël. Want heel kort nog, dat is die derde partij natuurlijk in dit verhaal. Die niet eens aan het woord komt. Want Israël is van al dit dreigende gevaar niet eens op de hoogte. Het heeft er geen flauw benul van. Ze liggen daar gewoon in de woestijn weer een dag. Weer dat saaie manna en een dag klagen. Hoe werken we nou dat God voor ons zorgt? En ze kijken naar die kale bergen. Iets van beweging misschien. Ja, daar moest Biljam vervloeken, maar die zal straks een zegen uitspreken. En ze hebben het niet eens geweten op dat moment. Waarom? Omdat God het wilde dat het zo zou gaan. Omdat God dit volk had uitgekozen. Dat is het dus om Israëliet te zijn. Je drijft op de genade van God, zelfs onwetend. En dat is het dus om christen te zijn. Want ook wij vallen onder die bescherming, onder die zegen van God. Hier is die zegen er speciaal voor Israël. Maar zoals net al gezegd, bij Abraham werd al beloofd dat zal openbarsten. Dat verbond wordt breder getrokken. En inderdaad, wij worden gedoopt als christen. En als je als kind gedoopt bent, vanaf dan val je al zo onder die bescherming van God, is Gods naam al over je uitgeroepen. Zo vaak onwetend. Want je leven is een woestijn en God is nergens te bekennen. Waar dan, hoe dan? Maar we hebben half niet het besef hoeveel geestelijke strijd er is in de hemelse gewesten om ons in het duister te trekken. Weg bij Jezus, weg bij het licht, weg bij de vrede. Zoals Jezus tegen een onwetende Petrus zegt, die zegt, ja, het gaat wel. Petrus, de Satan heeft je willen zeven als de tarwe, maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Je moest eens weten, Petrus, vanuit de hemel is er zo'n geestelijke bescherming om jou heen. Dus ja, misschien ervaar je maar weinig van God in je leven. En stelt dat je teleur. En dat is zwaar en dat is moeilijk. En zit je ergens in de leegte van deze tijd. Maar als je naar dit verhaal kijkt, naar Israël in dit verhaal, is er zo ook in je eigen leven niet onwetend Gods bescherming. Want je bent hier nu gezond en wel in zijn aanwezigheid. Ja, het verhaal van Biljam. Wat is dan geloven? Wat is dan christen zijn? Dan denk ik aan een uitspraak van Corrie ten Boom. Gelukkig niet ons grote geloof in God. Ik ben hier in de kerk, want ik moet wel echt een groot geloof hebben. Ik ben hier met een groot geloof in God. Nee, zegt Corrie ten Boom. Het is gewoon een geloof in een grote God. Niet ons geloof, maar Gods trouw. Gods macht, Gods bescherming, Gods genade, Gods geduld met mij. Laten we ons daarom richten op deze God. Ook in ons lied, met het lied van Sela, het gebed om zegen. Heer, zegen mij op de weg die ik moet gaan, de woestijn waar ik de weg niet herken. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Heer, en maak mij zo ook tot een zegen. Alleen om Jezus wil, door uw geest. Amen.